Vandaag wil ik het hebben over Gods weg naar voorspoed. Dit is het derde deel. Wouter heeft de afgelopen twee weken die andere twee delen gedaan. En vorige week zijn er eigenlijk best wel een paar aantal dingen echt blijven hangen. En dat heeft me echt aan het denken gezet ook. En één daarvan dat is Spreuken 10, vers 22. De zegen van de Heer, die maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. En we moeten door de geest geleide mensen zijn. De openbaring dat alles toebehoort aan God. God wil ons voorspoedig hebben op zijn manier. We zijn als mensen vaak geneigd om het zelf allemaal te doen. Maar als we op God vertrouwen, dan wil hij ons zegenen op zijn manier. Het verbond scheidde de verantwoordelijkheden in drie gebieden. Hij zou in het land en de regen voorzien. Deuteronomium 11, vers 8 tot en met 15. En ik heb daar zelf ook vers 18 aan toegevoegd. Misschien dat we die even kunnen lezen. Deuteronomium 11, vers 8 tot en met 15. Dan gaat hier even van alles mis. De techniek laat me in de steek. Wil je het anders lezen?
Ja.
Met wijsheid.
Daarom moet u alle geboden die ik u heden gebied in acht nemen. Dan zult u sterk zijn en het land waar u naartoe betrekt om het in bezit te nemen binnengaan en in bezit nemen. Dan zult u uw dagen verlengen in het land waarvan de Heere uw vaderen gezworen heeft het hun en hun nageslacht te geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, is niet zoals het land Egypte, waaruit u weggetrokken bent. Dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin. Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land dat bergen en dalen. Met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de Heere uw God voor zorgt. Voortdurend rusten de ogen van de Heer uw God erop. Van het begin van het jaar tot aan het einde van het jaar. En het zal gebeuren wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied door de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. Dat ik regen... Dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd. Vroege regen en late regen. Zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Ook zal ik gewas op uw veld geven voor uw dieren. En u zult eten en verzadigd worden.
Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt. Zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Anders zal de toorn van de Heer tegen u ontbranden en zal hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn. De aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de Heer u geeft. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Excuus. Vroeger werd het ook vaak zo als een teken op de hand en ook op de voorhoofd. En ik vind het eigenlijk zo bijzonder. God die legt daar echt de nadruk op. Hè, dat, Dat we niet moeten afwijken naar links of rechts. We moeten echt gewoon hem volgen, hem vertrouwen. En geen andere goden dienen. En op het moment dat Mozes de berg op gaat om naar God te gaan. God die wil hem het plan vertellen van de tabernakel, de bouw van de tabernakel. En dan blijft Mozes 40 dagen op de berg. En het volk, ja, Mozes was wel vaker de berg op geweest, maar nog nooit zo lang. En het volk had na een week of twee hadden ze toch zoiets van, ja, maar ja, Mozes die zal wel niet meer terugkomen en er zal wel wat gebeurd zijn. En ja, eigenlijk, toen hebben ze gezegd van, maak ons een gouden kalf, maak ons een god. En Aaron, die zegt dan, ja, nou, ruk alle sieraden maar af. En dat waren dan de sieraden die ze hadden gekregen van de Egyptenaren. Alle rijkdom wat ze hadden gekregen toen ze uit Egypte vertrokken, terwijl ze daar eigenlijk als slaven hadden gewerkt. Al die rijkdommen die bedoeld waren voor de tabernakel, voor de bouw, daar hebben ze afgerukt en daar hebben ze gestopt in een gouden kalf. En om die te aanbidden. En Mozes die is daar op de berg bij God en God die zegt tegen Mozes van ga naar daal af. Want het volk is overspelig. En Mozes die komt dan beneden en die ziet dat het volk, ze hebben dat gouden kalf gemaakt. En er was zelfs een feest. En God was zo verbolgen daarover. God wou het eigenlijk het hele volk uitroeien. En met Mozes wou hij, uit Mozes wou hij een compleet nieuw volk laten ontstaan. En Mozes die vraagt God eigenlijk van, ja, doe dat nou niet. En God die laat zich daar eigenlijk op dat moment verbidden. En hij roeit het volk niet uit. Maar hij roept ze, toen Mozes weer beneden was, moest hij het volk wel bij elkaar roepen. De levieten. En het kalf werd verbrand. En het werd echt helemaal verpulverd. En het water, het stof van het goud, van het gouden kalf, werd uitgestrooid over het water waarvan het volk moest drinken. Want vroeger was er ook als een vrouw overspelig was geweest of iemand had andere zonden gehad, dan moest hij water drinken waar stof in zat van de tabernakel. Heilig stof. En als hij dan ziek zou worden, dan had hij inderdaad gezondigd. En werd hij niet ziek, dan had hij de waarheid gezegd, had hij niet gezondigd. De wereldse weg naar voorspoed wordt bestuurd door Satan, die zich achter Mammon schuilhoudt. Satan wil mensen in slavernij aan hem houden, zodat ze God niet kunnen dienen. Hij doet dit met de gelovigen en ook met de niet-gelovigen. Hij doet een verlangen lijken op een noodzaak. Hij zorgt dat je makkelijk krediet kan krijgen, leningen. In deze tijd ook, er zijn zoveel mensen die ontzettend diep in de schulden zitten. Waarom? Vanwege de leningen die ze krijgen. Hoge leningen die ze eigenlijk niet kunnen terugbetalen. Hoge leningen met woekerrentes. Kijk maar naar Weekamp en Otto en Neckerman. En andere zaken nog. De duivel wil dat je farao steden bouwt. Net als Israël toen zij in slavernij waren. Zo wil de duivel ons ook in slavernij houden. Aan geld. Aan macht. Gewoon op zijn manier. Het hoofdpunt. Sorry, ik pak even een. We pakken nu het verhaal op van Exodus, waar de Heer het volk bovennatuurlijk bevrijd had van de banden van Egypte om het verbond te sluiten met hen in de Sinaï. Om het beloofde land, om hen in het beloofde land te leiden. En toen sprak de Heer tot hen over zijn volk zijn en zijn verlangen om een verbond met hen aan te gaan. Hij dwingt ze niet om dat te doen. God is een gentleman. Maar ze reageren positief op dit voorstel. En zo is het ook met ons. Wij ervaren zijn kracht in onze eigen bevrijding van de wereld. Een wonder, voorziening, een financieel wonder, enzovoorts. En daarna biedt de Heer aan om een verbond met ons te sluiten. Maar hij dwingt ons er niet toe om deel te zijn van zijn kerk. Er is een verschil tussen een financieel wonder en een financieel voorspoed. Gods kracht bevrijden ze door zijn sterke hand. En hij zorgde ervoor dat zijn volk uit Egypte geleid werd met rijkdom van de Egyptenaren. Zij die niets hadden, ervoeren overvloedige voorziening. Zoveel hebben een financieel wonder meegemaakt, maar weinigen hebben hun leven in voorspoed ervaren, omdat ze niet een verbond met de Heer hebben gesloten. Het zijn alleen diegenen die een verbond sluiten, die Kanaan binnengaan. De anderen blijven in de woestijn achter, die leven in de Sinaï. Gods verbond is de eerste stap op Gods weg naar voorspoed. Wij sluiten onze financiën aan op Hem en niet langer op Satan en de wereld en die manier van doen. En als we dan kijken naar Farao's steden en Gods huis, want het verbond is meer dan in noden voorzien, maar het gaat over een relatie met God die de werkelijke rijkdom van de schepping is. God wil niet gewoon zijn kracht laten zien, maar hij wil met zijn mensen leven. Hij wil relatie met ons. Het volk Israël had hun tijd besteed aan het steden voor de farao of ook wel voor de Satan bouwen. Maar de Heer die wilde dat ze een huis voor hem zouden bouwen, zodat hij onder hen kon leven. Dit zou mensen in staat stellen te zien hoe God leeft en hoe je met hem leeft. En het volk werd gewoon geroepen om een tabernakel te bouwen. En natuurlijk niet een gouden kalf. Het plan van de Heer is dat we leven in Kanaan onder zijn zegen. Zodat we zijn wegen leren en voorbereid zijn voor de eeuwigheid. Maar de duivel heeft ook een plan. Gods manier is dat we een partnerschap met hem zijn. Voor de zakenmensen, de levieten zegenen met hun tienden. En de levieten zegenen de zakenmensen met het woord van God. En voor de zakenmensen dat ze het huis van God bouwen onder de sturing van de levieten. Zodat de Heer zelf met hen kan leven en zij met hem. De duivel daaraan, tegengesteld, werkt door mensen te overtuigen dat zijn plan beter is. En dat zijn levensstandaard en de manier van leven veel hoger is dan die van God. De duivel wil jou een gouden kalf laten bouwen. Hij kan je nu geen farao steden laten bouwen omdat je gered bent. Maar hij kan je door angst en ongeloof laten leven. Denkend dat God je heeft vergeten. 40 dagen. En dat God niet in staat is om te voorzien. Wanneer dit gebeurt, beginnen we een gouden kalf te bouwen. Mensen kozen de zekerheid boven het vertrouwen in God. Ze werden werknemers in plaats van zakenmensen. Elke keer wanneer je zekerheid kiest boven geloof, bouw je een kalf. Je zal altijd worstelen met financiën totdat je de gouden kalven vernietigt. Elke keer wanneer je zekerheid kiest boven geloof, bouw je een kalf. Dus als je zekerheid hebt van geld of andere dingen, dan hoef je niet op God vertrouwen. Maar wij willen gewoon op God vertrouwen. God is onze zekerheid. Hij is onze rots. God gebood dat het kalf vernietigd werd tot poeder, waardoor de mensen moest worden gedronken. En dat staat ook in Exodus 32 vers 20. En waar Mozes dan het kalf neemt. Hij nam het kalf dat ze gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur, vermaalde het totdat het stof verpulverd was, strooide dat uit op het wateroppervlak en liet de Israëlieten ervan drinken. Als in het oude Israël een man zijn vrouw beschuldigde van overspel, nou dat hebben we net al gehad, dat er dan water werd gemengd met stof van het tabernakel. Er was dat kun je terugvinden in Numeri 5, vers 11 tot en met 30 trouwens. En dat is dat was vroeger de betrouwbaarheidstest. Tegenwoordig doen mensen in de wereld dat op een heel andere manier. Maar daarom, toen Mozes van de berg naar beneden kwam en het kalf zag, moest hij het kalf tot poeder vermalen en het met water mixen en de mensen laten drinken. 3000 mensen stierven die dag als gevolg van geestelijk overspel. Dat was dan niet omdat ze hadden gedronken van het water, maar Mozes die had de levieten bij zich geroepen. Ik zal het even opzoeken. Dat staat in ik had hem net. Exodus 32. Vers 20. Ja, daar begint het verhaal. En Mozes zei tegen Aaron, wat heeft dit volkje gedaan dat je zo'n grote zonde over hen gebracht hebt? Toen zei Aaron, laat mijn Heer niet in woede ontsteken. U kent dit volk dat het in kwaad verstrikt zit. Ze zeiden namelijk tegen mij, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte heeft geleid, we weten niet wat er met hem gebeurd is. En dan krijg je dat verhaal van dat ze dus allemaal de gouden sieraden afrukken en dat ze die aan hem geven. Dan wordt het kalf gemaakt. En Mozes ging bij de ingang van het kamp staan, vers 26 gaan we dan verder. En hij zei, wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. Toen verzamelden al de levieten zich bij hem. En hij zei tegen hen, zo zegt de Heere, de God van Israël. Iedereen moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. De levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. Dat waren de 3000 doden. Die stierven als gevolg van geestelijk overspel. Uiteindelijk moeten we de gouden kalven vernietigen in onze levens. Dit zijn al de dingen die we doen, die ons een gevoel van zekerheid geven. En dat het geld gebruiken, dat was bedoeld voor de bouw van de tabernakel. Het kalf was gebouwd met de rijkdommen die God had gegeven aan de Israëlieten vanuit Egypte, toen ze Egypte verlieten. Deze rijkdommen waren gereserveerd voor het bouwen van de tabernakel. Er was gegeven voor de tabernakelbouw, maar gebruikt om hun eigen zekerheid te zijn. Wij gebruiken ons geld om ons een gevoel van zekerheid te geven. Het is niet dat God niet wil dat we verzekeringen hebben, of een pensioen, of een huis, of een auto en spaargeld, maar niet als vervanging van Hem. Als je zekerheid zit in iets wat geld kan kopen, dan heb je een gouden kalf gebouwd. Heb jij een gouden kalf in je leven? Wat is het dat jou zekerheid geeft? Als je het kwijt zou zijn, zou je dan in paniek raken? Jouw zekerheid is de Heer en niet de voorspoed die van de Heer komt. Sommige mensen begrijpen niet waarom ze niet voorspoedig zijn. Of dat ze alles verliezen wat ze hebben. Het is omdat ze een gouden kalf hebben gebouwd en God staat geen andere God toe onder zijn volk. Als er een gouden kalf in je leven is, zul je nooit de belangrijkheid van het huis van God zien. Nadat het gouden kalf vernietigd was en vele mensen gestorven waren, kwamen de mensen tot hun zinnen en ze besloten om de tabernakel te bouwen. Dit is altijd het geval. Als er een gouden kalf in je leven is, zul je nooit de belangrijkheid van het huis van God zien. Geld verblindt mensen voor de dingen van God. De tabernakel spreekt van intimiteit met God. Maar waar mensen gouden kalven hebben, hebben ze geen intimiteit met hem en worden ze religieus. Als geld jouw drijfveer is, zul je nooit belangrijkheid aan de dingen van God geven. Je zult nooit tijd hebben voor de dingen van God. En je zult nooit de plannen van God vervullen. Je kan maar één meester dienen. Wanneer de gouden kalven zijn vernietigd, zien mensen het echte doel voor hun levens. De tempel kan niet worden geconstrueerd als de mensen hun geld aan gouden kalven besteden. De wereld bouwt gouden kalven. Of met andere woorden, de wereld vertrouwt op geld. Het is ook belangrijk dat de kerk bepaalt waar het op vertrouwt. De bouw van de tabernakel was het belangrijkste ding in hun levens. De tabernakel was het huis van God. Het was de plaats waar het goddelijke leefde met het menselijke. Waar mensen leren hoe ze met God leven en getransformeerd worden naar zijn beeld. Toen de mensen een ark voor de Heer bouwden, instrueerde de Heer Mozes de mensen te vertellen hun bezittingen te geven om hem een huis te bouwen om onder hen te wonen. Exodus 25 vers 1 tot en met 9. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver, koper, blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor de geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen. Zo moet u het maken. De Heer zorgde ervoor dat de Egyptenaren hen al deze schatten gaven toen ze Egypte verlieten. Hij bevrijdde ze met machtige hand. Toen wilde hij dat ze een vrijwillig offer zouden geven, als een blijk van dank, een dankoffer, van een deel van hun bezittingen voor hem om erin te wonen. Mozes had namelijk Bezaleel en Aholiab geroepen en ieder die vakkundig was, aan wie de Heere wijsheid in zijn hart gegeven had, iedereen wiens hart hem ertoe bewoog om naar voren te komen, om het werk te verrichten. Ze namen van Mozes heel het hefoffer aan dat de Israëlieten gebracht hadden om het werk ten dienste van het heiligdom te verrichten. Men bracht elke morgen nog vrijwillige gaven bij hem. Toen kwamen alle vaklieden die allerlei werk voor het heiligdom deden, man voor man, van het werk waarmee ze bezig waren. En ze zeiden tegen Mozes: het volk brengt te veel. Meer dan toereikend is, halleluja, en ten dienste van het werk dat de Heere geboden heeft te doen. Toen gaf Mozes het bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan. Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer, voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen. Want het materiaal was voldoende voor hen om al het werk mee te kunnen verrichten. Ja, er bleef over, halleluja, overvloed. Dat is ook wat God ons wil geven. Als wij gewoon volledig willen vertrouwen op Hem. Als wij onze tienden, onze hefoffers, als we dat geven. Al het goud en al het zilver is van God. En dus ook ons geld wat wij verdienen. We mogen het verdienen door de kracht van God die Hij ons elke dag geeft. En als wij onze tiende geven, dan kan God de andere 90% die daarvan overblijven, die wil God dan zegenen. Zodat wij overvloed hebben. Nu het kalf is vernietigd, begonnen de mensen zich te focussen op de tabernakel. Ze stopten hun tijd, hun talent en hun schatten erin om dit werk voor elkaar te krijgen. Vandaag de dag dwingt de Heer mensen niet om de tabernakel te bouwen. En in feite stoppen nog veel mensen hun geld in gouden kalven. Alleen om ze vervolgens vernietigd te zien. Te veel christenen hebben verliezen geleden en gaan daar vanwege dit voortdurend mee door. Maar als eenmaal je kalven zijn vernietigd, zul je vreugde scheppen in het bouwen aan Gods tabernakel. Als je de tabernakel bouwt, voorziet God in alles wat je nodig hebt. De conclusie: om Kanaan binnen te gaan, kun je alleen één Heer dienen. Niet de mammon, maar God is de Heer van Kanaan. Tot zover.